Ik zou graag een tekst als uitgangspunt willen lezen uit Romeinen hoofdstuk 12. Als ik mijn verhaal gedaan heb, dan zoals ook de laatste keer ook gevraagd werd door Hans, dan is er ook gelegenheid om rustig vragen te stellen. Ik zal niet op alle vragen antwoord kunnen geven, denk ik. Maar misschien is het goed om, als er vragen zijn, dat u gewoon daarmee komt. En misschien dat we er met elkaar ook wel uit kunnen komen. Romeinen hoofdstuk 12. Vers 2. Romeinen 12 vers 2, daar staat... En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Nou, het gaat hier eigenlijk over beslissingen nemen in je leven. Wat is nou niet mijn wil? We leven in een tijd die erg ik-gericht is, ik vind, ik voel. Ik denk, maar het is heel belangrijk dat wij ons steeds meer af gaan vragen van wat is nou de wil van God? Hoe zegt het woord van God dat nou? En dan vindt er een hervorming plaats door de vernieuwing van ons denken. Ons denken wordt behoorlijk beïnvloed door de maatschappij waarin we leven. Wij denken op zijn westers. Wij denken, ons denken wordt beïnvloed door de media, door gewoon zoals velen het doen. Maar het is heel belangrijk om te ontdekken van wat is nou de wil van God. Een hele korte inleiding. Ongehuwd samenwonen. Af en toe zal ik eventjes moeten spieken hoor, want ik heb het niet helemaal uit mijn hoofd kunnen leren. En dan zeg ik aan het einde, dit was mijn spreekbeurt. Helemaal plaatjes. Oké, goed. Ongehuwd samenwonen is in onze samenleving inmiddels volkomen geaccepteerd. Helaas heeft dit proces van acceptatie zich ook onder christenen voltrokken. Het ongehuwd samenwonen is eigenlijk een voortvloeisel... is eigenlijk voortgekomen vanuit de seksuele revolutie uit de jaren 60. De meesten van u kennen daar nog wel iets van. De seksuele revolutie, de power flower periode in flower power periode in Amsterdam, op de Dam, in het Vondelpark. Ik weet nog. Als de dag van gisteren, niet omdat ik daar zo door geobsedeerd werd, maar ik weet nog als de dag van gisteren dat in het zwembad in Alphen aan de Rijn, in de Horen, het zwembad, daar voor het eerst in de 60e jaren meisjes met bikinis binnenkwamen, met een blote buik. Dat was zoiets nieuws in het zwembad, dat kon toch niet. Er werd over geschreven in de Rijn en Gouwen. En er werden allerlei berichten over... u weet waar het uiteindelijk naartoe gegaan is. Van de blote buik ging het uiteindelijk naar de blote borstjes. En er werden topless. En eigenlijk, je went eraan en het wordt als het ware heel normaal. Het hoort er gewoon bij. Men wilde zich in de 60e jaren bewust afzetten tegen christelijke normen en waarden. Seksualiteit als onderdeel van een vaste en blijvende monogame relatie werd afgewezen. En daarmee werd de vrije seks geïntroduceerd. Feministische bewegingen ontstonden in die tijd. Ik denk aan, ik zie ze nog op de televisie, de demonstraties van de baas in eigen buik vrouwen. Ik zie nog de Dolomina's op de televisie komen, die demonstreerden voor de vrijheid van seks. De eerste abortusklinieken die werden geopend. De bombewust ongehuwd moederbeweging werd gestart. Homofilie werd steeds breder aanvaard. Geslachtsgemeenschap voor het huwelijk werd als heel normaal gezien. En zoals we vanavond zullen gaan zien, het hokken, zoals ongehuwd samenwonen toen genoemd werd, begon een algemeen aanvaardbaar goed te worden. En dat is eigenlijk ontstaan in de jaren 60. De seksuele vrijheid. Als eigenlijk een soort tegen iets, een uiting van verzet tegen het christendom. Wat nu eigenlijk maatschappelijk volledig geaccepteerd wordt. Vandaag is samenwonen niet meer een verzet tegen de bestaande orde, want men is er gewoon aan gewend. En het heeft ook niet meer zijn anti-christelijke trekjes, want ja, dat was vroeger in de 60e jaren wel zo, maar nu eigenlijk helemaal niet meer zo. Samenwonen betekent nu ook voor velen een relatie voor het leven. En waarom hebben we daar de overheid voor nodig? Trouwens, we leven natuurlijk in een tijd waarin de overheid het huwelijk sowieso gedegradeerd heeft. En waarom hebben we dan dat briefje, dat boterbriefje daarvoor nodig? Het is toch een privé aangelegenheid? Nou, daarom is het goed om ons te bezinnen wat de Bijbel hierover leert. En misschien is het goed om zo even een paar teksten te lezen. Als je kijkt naar Genesis. Genesis 1, vers 26 en 27. In Genesis 1, vers 26 en 27, daar zien we dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat ze heersen over de vissen der zee en over het gevogel des hemels en over het vee en over het gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Man en vrouw schiep hij hen en God zegende hen. We lezen heel duidelijk hier dat de Heere God de mens naar zijn beeld geschapen heeft. En daar staat hier heel duidelijk, als man en als vrouw. En we lezen iets verderop, dat de Heere God deze man en deze vrouw met elkaar verbond tot een eenheid. Hè, dat lezen we in hoofdstuk 2, vanaf vers 21, hoe Eva geschapen werd. En dan staat er zo mooi in dat 23e vers, en hij bracht haar tot de mens, van Genesis 2. En toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, en ze zullen tot één vlees zijn. Nou, hier zien we de instelling van het huwelijk, zoals God het huwelijk bedacht heeft. Man en vrouw in een volkomen eenheid aan elkaar toevertrouwd. Drie woorden zijn daar heel belangrijk bij. Een verlaten, aanhangen en eigenlijk als het ware één worden. Die twee worden tot één. Dat zijn eigenlijk de drie kernwoorden bij het huwelijk, zoals God het huwelijk gezien heeft. Verlaten, aanhangen en één worden. En dan moeten we niet denken, nou dat is 6000 jaar geleden heeft God dat gezegd. Want ditzelfde vers, hoeft het niet op te slaan, maar wordt door de Heer Jezus in Matthäus 19 aangehaald. 4000 jaar later. En dan zegt de Heer, heb je dan niet gelezen hoe God de eerste mens bij elkaar bracht? En alzo zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dus met andere woorden, God is de ontwerper van het samenbrengen van man en vrouw. als een officiële daad dat man en vrouw volkomen één zijn. De huwelijksband is de diepste band die mens met mens kan aangaan. De diepste band, de diepste relatie die een mens met een ander mens kan aangaan. De seksuele gemeenschap brengt deze diepe geestelijke band als het ware tot uitdrukking. Ja, dat is de uitdrukking van die hechte band die je met elkaar hebt. De Bijbel leert ons ook dat seksuele omgang, niet vrijblijvend is. Dat leert de Bijbel ons heel duidelijk, maar heeft consequenties. Natuurlijk is het zo dat vandaag met de vele makkelijke voorbehoedsmiddelen denken we vaak dat seksuele gemeenschap geen consequenties met zich meedraagt. Maar voor God wel. Voor God draagt het wel consequenties. Heeft het wel consequenties. Een van de versen daarover staat bijvoorbeeld, misschien wel goed om dat even te lezen, in 1 Korinthe 6 vers 16... Er staat in 1 Korinthe 6 vers 16, of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Zie je wat hier staat? Je bent één lichaam. En die twee zullen tot één zijn. Dus zomaar met iemand geslachtsgemeenschap hebben, dat betekent dat je in de zin van het woord van God een eenheid vormt. En daarmee eigenlijk een huwelijk vormt. Hoewel, het is zelfs zo in Exodus 22, hè, dat gaat dus echt over seksuele omgang is niet vrijblijvend. Je kunt niet zomaar zeggen van er is helemaal niks gebeurd. Voor God ben je een eenheid. En God zegt in de Bijbel, en wat samengevoegd is tot een eenheid, dat mag je niet meer van elkaar afhalen. Het is voor onvoorwaardelijk. En die eenheid, en misschien wel goed om dat nog even te noemen, God heeft de mens geschapen in een soort eenheid. Man en vrouw schiep hij hen. Nou, daar kun je wat vragen over stellen, maar laat ik het maar even rusten. In Adam was Eva. En God is één. En God heeft de mens als een eenheid geschapen. Nou, en toen kwam het moment dat God uit Adam Eva haalde. En toen kreeg je twee mensen. En die twee mensen, die hebben weer de opdracht om die ene mens te worden, want de mens is geschapen naar het beeld van God. En elke keer als die eenheid kapot gemaakt wordt, ja, dan is het tegen de eenheid, tegen de majesteit van God in. Want dan wordt God gelasterd. Want God is één. En daarom is een huwelijk ook een beeld van de eenheid van God. En dat brengt geslachtsgemeenschap, omgang met elkaar, tot uiting. Dat je één vlees met elkaar bent. Dat laat eigenlijk die kostbare eenheid zien zoals God de mens geschapen heeft. Zelfs, zegt Paulus, als een man met een hoer contact heeft. Seksuele gemeenschap. Dan ben je één met haar. Één lichaam. In Exodus 22, daar staat in vers 16 en 17, wanneer iemand een maagd verleidt die niet ondertrouwd is en gemeenschap met haar heeft, nou, en ik heb gezegd dat is niet zonder consequentie, want wat staat er? Dan zal hij haar tegen de volle bruidsprijs tot vrouw nemen. Het is niet eenmaal even zo, nou ja, goed, sorry, we gaan weer verder. Maar dat is de consequentie. Dan moet je met haar trouwen. En er staat zelfs, en misschien is het toch wel goed om dat even te noemen, sommige mensen zeggen, door seksuele gemeenschap is er nog, tenminste, is er sprake van een huwelijk. En dan zeggen ze eigenlijk, we zijn in Gods ogen getrouwd. Want we hebben met elkaar lichamelijke gemeenschap gehad en voor God zijn we getrouwd. Ja? We zijn in Gods ogen getrouwd. En dat is een drogredenering. Dat is een drogredenering, want hier zie je heel duidelijk dat ze hebben gemeenschap met elkaar. En wat moest er dan op volgen? En dan moest er een huwelijk op volgen. Zelfs zo staat er, als die man, de vader van dit meisje, die jongen niet wil accepteren, en dat meisje eigenlijk niet aan die jongen wil geven, dan zal die jongen de volle bruidsprijs der maagden moeten afwegen. Dus hier zie je ook dat een man, een vader, dat huwelijk nog kan blokkeren en zeggen, nee, dat huwelijk wil ik helemaal niet. Dus hier laat de Bijbel heel duidelijk zien dat als je met iemand gemeenschap hebt, seksuele gemeenschap, dan ben je nog niet voor Gods ogen getrouwd. Helemaal niet. Het is wel zo, als je kijkt naar Deuteronomium, Deuteronomium 22, daar wordt het heel stellig ook geschreven. Deuteronomium 22, vers 29. Vers 28 en 29 eigenlijk. Deuteronomium 22, vers 28 en 29. Wanneer een man een meisje ontmoet dat nog maagd is en niet ondertrouwd, eigenlijk hetzelfde als wat we net in Exodus gelezen hebben, haar aangrijpt en gemeenschap met haar heeft en ze worden betrapt, dan zal de man die bij haar gelegen heeft aan de vader van het meisje 50 zilverlingen geven. En zij zal hem tot vrouw zijn omdat hij haar onteerd heeft. Hij zal haar niet mogen wegzenden zolang hij leeft. Dus seksuele gemeenschap voor het huwelijk heeft consequenties. Het kan niet zomaar vrijblijvend zijn. Nou, daarom is het heel goed om te ontdekken wat is een huwelijk en waarin verschilt een huwelijk van samenwonen. Nou, ik heb daar drie dingen over opgeschreven. In de eerste plaats, een huwelijk is een verbond. Een verbond in trouw, in verantwoordelijkheid. Een verbond tussen man en vrouw. Het huwelijk is een liefdesverbond. En ze gaan dit aan voor het leven. En ik vind het zo mooi dat dit liefdesverbond vergeleken wordt. Misschien wel goed om dat even op te slaan in de Efezebrief, Efeze 5. Dit liefdesverbond wordt vergeleken met de relatie tussen Christus en de gemeente. Dat staat in vers 25... Het is echt een verbond, een verbintenis. Er staat in vers 25, mannen, hebt uw vrouw lief. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En dan staat er in vers 31, en dat is niet alleen door Mozes in Genesis opgeschreven, de Heer Jezus heeft het niet alleen Matthäus gezegd, maar ook Paulus die herhaalt dit vers in vers 31. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. En dan staat er, dit geheim is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Dus hier zie je heel duidelijk dat een huwelijkssluiting, een verbondssluiting is, die als naar het beeld van Christus en de gemeente is. Heilig. En daar kan niet zomaar mee gesjoemeld worden. Als we nog iets verder kijken in Ezechiël 16, daar wordt het huwelijk vergeleken met het huwelijk tussen de Heere God en Israël. En dan staat er in Ezechiël 16. Ezechiël 16 vers 8. Daar komt de Heer in aanraking met Israël. En dan staat er in Ezechiël 16 vers 8. Toen kwam ik voorbij u. En ik zag u en ik zie en zie. De tijd der liefde was voor u gekomen. Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid. En dan staat er, ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Heere, Heere. Zo werd gij de mijne. Dat is het huwelijk. Zo vond het huwelijk als het ware plaats tussen de Heere God en Israël. En vooral die woorden, ik ging onder ede een verbond met u aan. Het huwelijk is een verbond onder ede. Daar wordt iets beloofd, daar wordt iets afgesproken, daar wordt iets bijna iets testamentairs opgesteld. Ja? Daar wordt een hele duidelijke afspraak gemaakt. Nou, de drempel om samen te wonen ligt veel lager en is veel eenvoudiger dan het huwelijk. Samenwonen, je trekt bij elkaar in, niemand hoeft daarbij betrokken te worden. En er zijn weinig of geen voorbereidingen. Samenwonen kan zomaar van de ene op de andere dag. Dat kan zomaar. Er is geen enkele drempel voor. Dat kan maar. Het huwelijk eist wel heel wat voorbereiding. Kost heel wat. En ja, als je kijkt naar de juridische en het openbare karakter van een huwelijkssluiting, nou, dan is die drempel best wel hoog. En het is eigenlijk een soort toets voor je relatie. Voordat er twee mensen trouwen, zullen ze zich vanzelfsprekend goed bezinnen van, is dit echt wat ik wel wil? Die drempel voor een huwelijk is veel hoger dan de drempel om zomaar samen te gaan wonen. En eigenlijk zou je hier iets kunnen zeggen. Hoe lager de drempel is, hoe vrijblijvender een relatie is. Ja? Hoe lager de drempel is, hoe vrijblijvender een relatie dan ook is. En trouwens, als je samen woont, hoe noem je dan je partner? Mijn vriend of mijn vriendin, ja toch? En hoeveel vrienden en vriendinnen kun je hebben? Nou, een heleboel. Ja, toch? Maar als je getrouwd bent, dan zeg je niet mijn vriend of mijn vriendin, maar dan zeg je mijn man, mijn vrouw. Ja? En hoeveel mannen en vrouwen kun je hebben? Eén. Ja? Nou, dat is zomaar, laat het eigenlijk zien dat je het samenwonen veel vrijblijvender is dan wanneer je getrouwd bent, omdat de drempel zo laag is. Het karakter van, ja, van het trouwen. Kijk, samenwonen heeft in wezen een veel meer vrijblijvend en minder diepgaand karakter dan trouwen. Hoewel de intentie wel hetzelfde kan zijn. Maar ja, de goede bedoeling is niet het enige dat telt. Het tweede wat heel belangrijk is, het huwelijk is een verbond tussen man en vrouw waarbij God ten volle betrokken wordt. Dus het huwelijk is een verbond tussen man en vrouw waarbij God ten volle betrokken wordt. Een heel bekend vers vind je in Prediker. In Prediker, hoofdstuk 4. Prediker, hoofdstuk 4, daar staat in vers 12, het laatste stukje over... kijk, in vers 9, daar staat twee zijn beter dan één. En dan gaat het eigenlijk over een huwelijkssluiting. En dan komt er in vers 12 een heel mooi vers. Kan iemand er één overweldigen? Twee zullen tegenover hem kunnen standhouden. En dan komt er en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Een drievoudig snoer. Dus het is een verbond tussen een man en vrouw waarbij God ten volle betrokken wordt. En dat kun je bij samen wonen, we denken maar gewoon bij elkaar in te trekken, dat kun je daarvan niet zeggen. De Heere is een getuige van het huwelijk. En het laatste, en daar komen we zo ook nog wel even op terug, als je kijkt naar Maleachi, het laatste boek uit het Oude Testament, daar noemt hij Jezus zich ook een getuige. Hij wordt erbij betrokken. In Maleachi hoofdstuk 2 vers 14 daar staat... Het gaat erover de afvalligheid van Israël. En, dan zegt hij waarom? En dan staat er omdat de Heere getuige geweest is tussen u en de vrouw uw jeugd. Aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw... En dan komt hier een heel belangrijk woordje, uw wettige vrouw is. Nou, wat ik hier zo belangrijk vind, dat is dat daar staat in vers 14, omdat de Heere getuige geweest is. In die relatie, in die verbondsluiting. Dus nogmaals, het is een verbond tussen man en vrouw waarbij God ten volle betrokken wordt. Voor ons als christenen. En dan willen we het ook doen op die manier zoals God het ons ook voorschrijft in de Bijbel. Bij christenen die samenwonen, blijft toch altijd, en ook bij niet-christenen hoor, blijft toch altijd het verlangen om uiteindelijk, na een periode van samenwonen, te gaan trouwen. Omdat samenwonen toch niet, dat is wat ze uiteindelijk willen. En dan is het heel vaak, en dan willen ze alsnog een zegen vragen over hun relatie. Eigenlijk als mosterd na de maaltijd. Want zo is het eigenlijk wel. Dus God wordt erbij betrokken. Het derde en laatste. Het huwelijk is niet alleen een liefdesverbond, trouwverbond met verantwoordelijkheid. Het huwelijk is niet alleen een verbond tussen man en vrouw waarbij God ten volle betrokken wordt. Maar het huwelijk, ten opzichte van samenwonen, is ook een verbond dat in het openbaar gesloten wordt. Er is een juridische en een maatschappelijke verankering van het huwelijk. En familie en gemeente zijn hierbij betrokken. Nou, we hebben dat net gezien in Maleachi. Terwijl je de vrouw bent naar de wet, hè? De wettige vrouw ben je. Dat is een juridische, een maatschappelijke verankering. De Heer was getuige. Als je kijkt naar, misschien wel goed om dat voorbeeld nog even aan te halen. Als je ziet als Boas, naast het feit dat hij losser is, ging hij ook trouwen met Rut. En dan zien we op een gegeven moment dat Boas de oudste van de stad uitnodigt. En dan zegt hij daar heel duidelijk, hij nodigt de oudste van Bethlehem als getuige uit. En dan zegt hij, gij zijt heden getuige dat ik Rut de Moabitische tot vrouw verwerf. En dan zie je ook dat ze hun getuigenis geven. En dan staat er, en al het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. En daarin zie je heel duidelijk die officiële, juridische, maatschappelijke verankering van het huwelijk tussen Rut en Boas. Niet alleen omdat hij losser was, maar juist ook omdat hij Rut als vrouw aanvaarde. Samenwonen is iets tussen twee individuen. Bij het trouwen worden overheid, familie, vrienden en gemeente daarbij betrokken. En het is met name door de individualisering van de wereld, waarin eigenlijk zeggen van, ja, wij hebben alleen met onszelf te maken. Met ons, ikke, wij, met z'n tweetjes. En de rest heeft er eigenlijk helemaal niets mee te maken. Het belang en de invloed, het gezag van grotere verbanden, zoals de overheid, familie en gemeente, dat wordt eigenlijk steeds minder. En zwart-wit gezegd, zou je kunnen zeggen, we doen wat we zelf willen. We doen waar we zelf zin in hebben en wat ons goed lijkt. Een ander heeft er eigenlijk niets mee te maken. In de Bijbel is een huwelijk echter meer dan een liefdesrelatie tussen twee mensen. Nog een belangrijk aspect van het huwelijk is, een huwelijkssluiting geeft veiligheid, bescherming, omdat er sprake is van beloften, rechten en verplichtingen. Binnen het huwelijk zijn zaken zoals eigendom, erfenis, de positie van kinderen juridisch geregeld. Ten tweede, gezien het openbare karakter in aanwezigheid van getuigen, geeft een huwelijk duidelijkheid naar de maatschappij, de mensen om je heen. Deze twee horen bij elkaar. Ja, deze twee horen bij elkaar. Even moest ik denken aan Abraham en Sarah, toen ze in Egypte kwamen. Toen hebben ze dat eventjes maar weggemoffeld. We horen niet bij elkaar. En dan zie je gelijk wat er gebeurt, hè? Maar Abraham en Sarah waren getrouwd. En later heeft Isaac dat ook nog eens een keer meegemaakt. En toen zei hij, van waarom heb je niet verteld? Want anders waren wij in de fout gegaan. Hadden we Rebecca genomen. Ja? Dus het geeft naar de buitenwereld duidelijkheid. Duidelijkheid dat je getrouwd bent. Nog twee opmerkingen. Vanuit de praktijk in de Bijbel. Als we nog even kijken naar Matteüs 1, vers 18. En daar gaat het om de praktijk in het Nieuwe Testament. En weet je, de Joodse leefregels, zoals die toen golden, dat was niet zomaar door het rabbinaat opgesteld, of dat was niet zomaar in de Talmud vandaan gehaald, maar het was regelrecht uit het woord van God. Dat woord van God was voor hen richtinggevend. Nou, dan zie je dat je daarmee te maken krijgt bij de geboorte van de Heer Jezus. Want er staat er in Matteüs 1, vers 18. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Nou, en dan krijg je de problemen van Jozef, hè? Die in stilte van haar wil scheiden. Maar hier staat dus dat zij op het punt stonden om te gaan trouwen. Ze waren ondertrouwd, ze waren aan elkaar beloofd. En dat ondertrouwd zijn, dat was juridisch zo sterk eigenlijk, dat Maria eigenlijk al de vrouw van Jozef was. En dat zelfs in de tijd dat je dat je ondertrouwd was en dan met een andere man, dat was gewoon overspel. Terwijl ze nog niet eens de vrouw van Jozef was. Ja? Zo sterk was dat. Maar er staat wel heel duidelijk, voordat ze gingen samenwonen. Want dat samenwonen, dat was pas vanaf het huwelijk. Vanaf het officiële huwelijk. Zelfs niet eens de ondertrouw situatie. En dat lees je ook in Lucas. In Lucas hoofdstuk 1. Daar staat in vers 31. Even kijken hoor. geloof dat ik de verkeerde. Even kijken, ja. Even kijken hoor. Ja, vers 34. En Maria zeide tot de engel, toen ze hoorde dat ze zwanger zou worden, hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? Omgang met een man, wist Maria, dat mag alleen binnen het huwelijk. Ook al waren ze ondertrouwd, ook al was ze als het ware al uitgehuwelijkd aan Jozef, er was nog geen omgang, nog geen seksuele omgang. En dan als laatste wilde ik dan nog lezen hoofdstuk 13 van de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 13 van de Hebreeënbrief. Er staat een heel belangrijk vers in dit hoofdstuk, vers 4. Hebreeën hoofdstuk 13 vers 4, daar staat: het huwelijk zij in ere bij allen. Dus ja, geef dat huwelijk zijn plek. En overroel dat huwelijk niet door, nou wij gaan wel samenwonen. Het huwelijk zij in ere bij allen. En het bed onbevlekt of onbezoedeld. In het Grieks wordt daarvoor het woordje bed de coitus genoemd. Je zou kunnen zeggen de geslachtsdaad. Zij onbezoedeld. Ja? Rein. Nou, hier staat dat heel duidelijk. En dan staat er direct achter, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Nou, ja, daar valt natuurlijk best wel heel veel over te vertellen. Ik heb geprobeerd om in grote lijnen een klein beetje uit te leggen hoe de Bijbel erover denkt, over het huwelijk. Dat het niet zomaar, we gaan met elkaar naar bed en we zijn voor Gods aangezicht getrouwd. Maar dat het huwelijk meer is dan alleen maar een seksuele relatie. Er zijn twee boekjes, ik heb ze niet genoemd op dat blad. Er zijn twee boekjes die ik u aan kan bevelen. Het ene boekje is Kostbaar en Kwetsbaar van onze predikant Jan Mudde, die hier een poosje geleden gestaan heeft in de Nederlands Gereformeerde Kerk. Kostbaar en Kwetsbaar, dat is een heel goed boekje. En er is nog een boekje, Meer dan Liefde, uitgekomen bij het Centrum Pastorale Counseling. En dat is geschreven door Dirk Lemmens en De Vriezen. Chef De Vriezen, ja. Dat zijn de twee boekjes die ik van harte kan aanbevelen. Nou, ik denk dat er misschien best wel wat opmerkingen of vragen zijn. Wie heeft een opmerking of een vraag over dat wat je vanavond gehoord hebt?